Handelingen 19, vers 11 tot en met 17. Het thema van dit gedeelte is God bevestigt in het occulte, Efeze, de waarheid van zijn evangelie. Drie momenten in de tekst. Ten eerste, hij doet buitengewone krachten door de handen van Paulus. In de tweede plaats, hij ontmaskert de religieuze imitatie tot op de naakte huid. En ten derde verwekt hij vrees en laat de naam van Jezus groot maken. Dus God bevestigt in het occulte Efeze de waarheid van zijn evangelie. Hij doet buitengewone krachten door de handen van Paulus. Hij ontmaskert de religieuze imitatie tot op de naakte huid. En ten derde, hij verwekt vrees en laat de naam van Jezus groot maken. Dus ten eerste, hij doet buitengewone krachten door de handen van Paulus. De gemeente is hier, jongens en meisjes, wij moeten heel nauwkeurig leren lezen. Dat moeten dominees. En dat moeten gemeenteleden ook. En dat is best lastig in onze tijd. Waar we geen brieven meer schrijven. En dus eerst nadenken, wat wil ik allemaal vertellen, in welke volgorde. En vaak communiceren met emoticons. Een lachend poppetje met twee tranen. Of een aapje met twee handen, ik schaam me. In plaats van op de dingen in te gaan. En er komt nog eens bij dat we ook in onze tijd cursussen hebben om snel te lezen, scannend lezen. Want ja, als je een zoekwoord op internet hebt, dan krijg je soms, ik weet niet hoeveel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pagina's met antwoorden. Dan moet je er snel doorheen van, welke heb ik nodig? Nauwkeurig leren lezen. Dat geldt ook onze tekst. Als we niet goed lezen, dan gaat iemand ermee vandoor. In een echte gemeente gebeuren wonderen. Maar bij onze tekst mag niet ontgaan dat Lucas eerst uitvoerig vermeldt dat Paulus en hoe Paulus 3 maanden en 2 jaren preekt. Eerst in de synagoge, dan in een auditorium dat hij gehuurd heeft. Van 11 uur tot 's middags 4 uur als de anderen siesta houden. Om het woord van God te onderwijzen. En daarna... Daarna vermeldt de Heilige Geest, vermeldt Lucas, en, vers 11, en God deed buitengewone krachten. Het gaat dus eerst om die verkondiging van het evangelie. En die buitengewone krachten die volgen zijn verbonden met de prediking van het evangelie zelf. En de Heere deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Dat vers is dus heel theocentrisch. God staat in het centrum. En Lucas spreekt er niet over, ja, Paulus had zo'n groot geloof. En die deed in dat geloof allerlei wonderen. Integendeel. Het slot van het evangelie van Marcus, waar het ook gaat over de tekenen, zullen u volgen. En ook onze tekst laten zien dat God wonderen gedaan heeft door de Heer Jezus Christus. Waarom? Om de hemelse leer te bevestigen. En het is goed als u daarin inzicht krijgt in de Bijbel. Wanneer gebeuren er wonderen? Als God met iets nieuws begint, om dan te bevestigen, dit is hemelse leer, u mag het geloven. Wie doet als eerste wonderen? Mozes. Als hij gezonden wordt om Israël, dat dan een volk geworden is, uit te leiden uit Egypte en in de woestijn op weg naar het beloofde land. Opdat ze weten zullen, dit is mijn knecht. En dan Jozua, nee. De Richteren, nee. Dan als de nieuwe periode aanbreekt van de profeten. Elia en Elisa, die doen wonderen, opdat men weten zal, deze mannen zijn door God gezonden. Dus iedere profeet doet wonderen? Nee. Dan is het weer over. Jesaja, de grote Jesaja. Ik ken geen wonderen van hem. Jeremia, geen wonderen. Ezechiël, geen wonderen. Ah, Johannes de Doper. Nee, geen wonderen. Want de boodschap van de profeten heeft God bevestigd bij Elia en Elisa. En dan komt zijn zoon. En het is frappant. Zij hebben niet zomaar de beschikking over wonderen als het hen uitkomt. Integendeel, de kracht van de Heere komt over hen. Want er zijn ook aangrijpende situaties, ik denk aan Paulus, die zijn medearbeider, die hij zo nodig heeft, in Miletus ziek moet achterlaten. Hij schrijft het heel verdrietig, Trofimus heb ik ziek in Milete moeten achterlaten. 2 Timotheus 4. Dat is leerzaam. Omdat velen de wonderen en de gebedsgenezing gebruiken voor hun eigen persoonlijk voordeel. En ik begrijp het. Zou een mens niet alles geven voor zijn leven? Maar als de dokter dan zegt, ik kan niks meer voor u doen. Als we uitgedokterd zijn, dan misschien gaan we nog zoeken we nog wat in België of Duitsland. En als dat ook afgesneden wordt, dan komen we ineens bij die tekst in Jacobus. Roep de ouderlingen der gemeente, dat zij u zalven met u bidden en u zult opstaan. En we vergeten helemaal dat die brief van Jacobus, de orthodox levende broer van Jezus in Jeruzalem, geschreven is aan Joden, die Christenjoden, die gevlucht zijn. En wat was nou kenmerkend voor die Joden? Voor alle Joden, ze gebruikten erg veel olijfolie. Zoals wij vroeger halen maar olie. Dus Jacobus zegt gewoon, en bovendien staat het nog in de context van je zondebelijden. Die zegt gewoon, gebruik je medicijnen en bid. God zal je opwekken. En er wordt een woord voor opwekken gebruikt, wat de opstanding van de doden is in de laatste der dagen. Paulus, die voor de heidenen schrijft, hoort u niet dat christenen dit moeten gaan doen. Maar zo willen wij wonderen. Voor ons eigen voordeel. Maar bij de Heere staan zij in dienst van de bevestiging van de waarheid van de hemelse boodschap. Dat geldt zelfs van de Heer Jezus. Wat zegt Petrus op de Pinksterdag van de Heer Jezus? In Handelingen 2 vers 22. Israëlitische mannen. Luister naar deze woorden. Jezus, de Nazireër, en dan niet die veel wonderen deed, maar een man die van Gods wegen is aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft. Dus niet Jezus heeft wonderen gedaan, maar God heeft door Jezus wonderen gedaan. En zo spreekt, wordt hier niet gesproken over de krachten van Paulus, maar dat God door zijn handen buitengewone krachten heeft gedaan. Kort en krachtig. In Handelingen 2 bij de Heer Jezus spreekt hij over wonderen en tekenen. Die wonderen zijn tekenen. Tekenen dat de boodschapper gezonden is en in dienst staat van de levende God. Zo heeft God in het midden van Israël Christus aangewezen als zijn zoon. En hier spreekt Paulus alleen over ongewone, of Lucas, over ongewone of buitengewone krachten. En het is prachtig, God doet die door de handen van Paulus. Die handjes, die zelf niks kunnen. Maar God gebruikt ze als instrumenten. En Paulus zelf, hoe denkt hij over de wonderen? Dan schrijft hij aan de gemeente van Korinthe: de tekenen van een apostel zijn onder u verricht. In al mijn volhardingen, tekenen, wonderen en krachten. God bevestigt de leer van de apostelen door wonderen. Want het is een boodschap, ook hier in Efeze, een heidense wereld. Dat God zijn zoon gezonden heeft in het vlees, dat hij mens geworden is. Dat hij gestorven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat wij door hem met God verenigd kunnen worden. God komt ons te hulp door beide apostelen de leer te bevestigen. En Paulus is er zelf van overtuigd, niet van ik doe wonderen. Maar Christus brengt het door mij teweeg. Schrijft hij in Romeinen 15, vers 18 en 19, schrijft hij ook waarom. De Heere dat door hem als apostel doet, om de heidenen tot de gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Het gebeurt dus door de kracht van de tekenen en wonderen van de geest van God. En Paulus is er ook van overtuigd dat het alleen gebeurt als God het wil. Tot verheerlijking van zichzelf. En tevens weet hij dat de wonderen op zichzelf niet overtuigen van de waarheid van het evangelie. Want de mens is keihard hoor. Want wat gebeurt er? Je zal dat toch meemaken op Urk. Dat een graf al 3 dagen dicht is, dat hij het openmaakt. En dat hij roept, kom uit, en dat er gestommel is. Dan zou toch heel Urk bekeerd zijn, toch? Als ze daar met de neus bovenop stonden. Ik lees van de fariseeën. Dat ze zo nijdig worden van dat wonder. Dat ze gaan naar Jeruzalem om te vergaderen en te besluiten tot zijn dood. En zo zegt Paulus, de Joden begeren een teken. Laat dan eens een teken zien. Dan zullen we geloven. En de Grieken zoeken wijsheid. Prachtige filosofie. Maar wij, zegt hij, prediken Christus aan het kruis. De gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok. En voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden. De kracht van God. En de wijsheid van God. Dat is nou het grootste wonder wat er gebeuren kan. hier in Moria. Als er een knul van 17 is en zijn moeder krijgt grijze haren van zijn puberen. Als die in de kerk voorover gaat zitten. Omdat het hem trekt. Omdat hij hoort als in een spiegel wie hij is. Maar wij, die wandelende in de ongerechtigheid, heeft hij levend gemaakt met Christus. Dat is een wonder. Dat kan geen mens, als zet je er 100 de beste dominees uit allerlei kerken op. Er is er geen een die puber bekeren kan. Maar Christus heeft maar één woord nodig. En hij is voor eeuwig geveld. En voor eeuwig gered. En nou doet de Heere in Efeze door de handen van Paulus buitengewone krachten. Waarom Efeze? Een belangrijke stad. Maar vol met occultisme. Vol met tovenarij en hekserij. En daar doet God wonderen om te overtuigen dat de prediking van Paulus hemelse waarheid is. En het is een extra uitgestoken hand van God om dit evangelie dat voor het eerst in hun heidense omgeving klinkt als waarheid te erkennen. En omdat Efeze zo occult is, laat de Heer als het ware tot in het extreme zijn kracht zien. En tegelijk laat hij zien dat hij zelfs Paulus er niet voor nodig heeft. Want Lucas specificeert in vers 12 de bijzondere krachten, alzo dat ook van zijn lijf, ook van zijn lichaam, op de zieken gedragen werden, de zweedoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken de boze geesten van hen uitvoeren. Er komt iemand die thuis een ernstig zieke heeft om Paulus te vragen of die mee wil komen. Hij komt de werkplaats binnen. Volk! Niks. Hij is er niet. En dan ziet hij op de werkbank zijn zweetdoek liggen. Wat is dat? Dat is die hoofdband die het zweet tegenhoudt, want het was daar warm, zodat het zweet niet in zijn ogen loopt en zodat het zweet niet op dat nieuwe tentdoek valt en het afgekeurd zou worden. En Paulus is weggegaan om te preken. Hij heeft die band afgedaan en op de werkbank gelegd. Hij heeft zijn schort, en denkt hem maar aan de schoenmaker met zijn leren schort. Hij heeft zijn schort afgedaan. En die ligt ook op de werkbank. En wat doen nou die heidenen die zo geloven dat die God van Paulus alles kan? Die nemen zijn zweetdoek mee. En het gebeurt werkelijk. Dat de zieke geneest. En dat die een boze geest heeft. Dat zelfs de boze geesten, zegt vers 12, uit hem weggaan. Bevrijd uit de wurgende greep van de Satan. En als je het zo oppervlakkig waarneemt, zeg je dat is nou ja, dat is het occultisme ten top, dat je zweetdoek meeneemt. Dan viert het bijgeloof hoogtij. Nee, Lucas corrigeert dat. Door nadrukkelijk te vermelden dat God deze tekenen doet door de handen van Paulus. God laat zijn tekenen niet in het occulte trekken. God doet de krachten. En zo ruim. Dat zelfs het gebruik van de zweetdoeken zonder Paulus dat extra onderstreept. God bewijst zichzelf in Efeze als de levende God. En hij treft en trekt zieke, verloren mensen vanuit hun occultisme. En dat misbruik, dat wordt straks grondig aan de kaak gesteld. Maar hier ligt een parallel met de Heer Jezus van wie we lezen in Lucas 16, vers 19. Dat de hele menigte allerlei zieken brengt. En de hele menigte probeert hem aan te raken, omdat er kracht van hem uitging en hij genas hen alle, staat er. Ook de bloedvloeiende vrouw, dat kennen we. Die heeft heel de vermogen, ze had een spaarcentje, maar dat is helemaal verdwenen als sneeuw voor de zon. Heeft ze uitgegeven, dan hoorden ze weer op Schokland, daar is een homeopaat gekomen. En dan gingen ze er weer naartoe, misschien helpt het. En ze legden er centjes neer. Ze heeft heel veel pijnlijke dingen ondergaan. En ze werd steeds moedelozer en dan was er weer iemand in Emmeloord neergestreken. Een nicht van haar had dat gehoord en daar moest ze echt naartoe. En ze ging, ach ja, ik zie er niet veel, ik heb er niet veel verwachting van, maar dan hoef ik geen schuldgevoel te hebben. En ze ging al haar geld op en dan, ik weet niet waar het is hoor, of bij de bakker in de winkel is of waar dan ook, dan hoort ze van Jezus. En dan zegt ze niet, dan ga ik die ook eens proberen, wat gebeurt er? Ja, dat gebeurt nog als die Heilige Geest werkt. Dan weet ze in haar hart, als ik hem aanraak, ben ik genezen. En ze heeft zo'n eerbied voor hem. En tegelijk is het haar zondigheid, want ze vloeit, dus is ook onrein. Dat ze nadert van achter om hem aan te raken. En terstond stelpte de vloeiing. Zo lezen we het in Markus 6. En waar hij ook kwam in dorpen of steden, of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeten hem, of zij al was het maar zijn bovenkleed mochten aanraken. En ze werden gezond. Een uitzonderlijke ruimte die dan door God geopenbaard wordt. Dat leest u ook van Petrus in Handelingen 5. In Jeruzalem, ik weet niet hoe Jeruzalem toen was, of het dan ook van die smalle straatjes waren. Zou me niet verbazen. En wat deden die? Dan leest u in Handelingen 5. Dan is het zo'n bijzondere tijd dat de mensen hun zieken voor de deur op het straatje, op het stoepje legden. En dat ze geloofden, al viel maar de schaduw van Petrus over hen, dat ze genezen zouden zijn. En ze werden alle genezen. Dat heeft niets met occultisme te maken. Maar dat wijst dat de Heer in Jeruzalem bij de bediening van Jezus, want is het om te geloven dat de Zoon van God daar voor je staat, in het vlees gekomen. En je kent zijn moeder Maria, om te geloven, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer helpt ze om te geloven. Dat niemand later ook een excuus heeft. En zo is het ook in Efeze. Dat is heel frappant. Als u de lijn ook volgt. De Heere doet wonderen. Zo had hij het gezegd, beginnend bij Jeruzalem. Daar doet hij wonderen. Naar Samaria. Caesarea. En tot het einde van de aarde, en zo doet de Heer het hier in Efeze. Om te bevestigen dat Paulus de hemelse leer brengt. Om velen uit die stad te ontrukken aan de macht van de boze. Paulus ervaart het zo, ik doe het niet. God doet het door mijn handen. Hij gaat ook geen sokken verkopen of zijn handdoek waarmee hij zich vanmorgen gewassen heeft. Nee, zelf doet hij in die zin wat een verschil met Simon de Tovenaar in Samaria. En wat komt de Heere er genadig in mee, dat het licht van het evangelie, de duisternis van het occultisme, overmeestert. En hoe zit dat nu? De Rooms-Katholieken zeggen tegen Calvin: je hebt een nieuwe leer, een nieuwe leer. Bewijs het maar eens door tekenen, zegt Calvin heel rustig. God hoeft niks meer te bevestigen, want de leer die ik breng is bevestigd toen God ermee begon. En zo, kijk, de Heer geeft wel gebedsverhoringen in wonderlijke wijze, maar een echt wonder in Bijbelse zin, dat gebeurt in één keer. In het openbaar. En het begint, het is niet van jongens, het wordt al wat beter, het is radicaal en totaal. Dat moeten wij niet verwachten. Hebben wij ook niet nodig om zalig te worden. Weet u, de Heer doet het wel. Ik heb een geestelijke vriend, ik kan verder niets vertellen vanwege het land van vervolging, maar die gaat vooral naar onbekende stammen toe, waar het evangelie nog nooit geweest is. En dan gebeuren er daar wonderen, zoals bij Paulus hier en bij de Heer Jezus. Dat de medicijnman woedend is en hem doden wil, maar dat dan God zijn zoon slaat met een vreselijke ziekte, en dat dat hem ertoe brengt om die broeder te roepen, en dat hij in de naam van Christus genezen mag. Daar is het evangelie nog nooit geweest. Daar is nog het heidendom van Efeze. Wel, dat is dus Efeze. Maar waar de Heere werkt, u kent het gezegde, bouwt de Satan zijn kapel. Er gebeurt weer wat in Efeze. Er is een groep rondtrekkende Joodse mannen aangekomen. En die leven ervan. Ze gaan van stad tot stad om boze geesten uit te werpen. En volgens vers 14 zijn het 7 broers, de zonen van een zekere Skefa uit een hoge priesterlijke familie. Dat doet het natuurlijk extra goed om dat in het heidendom te vertellen. We zijn van de hoge priester. En die zien daar in Efeze wat er allemaal gebeurt. En daar willen ze ook hun aandeel in hebben. Want wat is exorcisme? Dan zit er een boze geest in. Dan moet je de naam noemen van een geest die hoger is. En door het noemen van die naam gaat die andere boze geest op de vlucht. Ze horen Paulus, ze zien Paulus. En ze zeggen, denken, dat kunnen wij ook. En ze zeggen dus nu een nieuwe formule. Wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepreekt wordt. Dus die boze geest die ze aanspreken, kan zich niet vergissen, het is die Jezus van Paulus. Ze zijn blijkbaar erg onder de indruk van de wonderen in Efeze. En ze gebruiken zelfs de naam van Jezus, zonder dat ze hem kennen of in hem geloven. En Calvin schrijft, daar hebben ze een zware straf voor gekregen, want dat loopt vreemd af. Want ze vergissen zich dat je zomaar de naam van Jezus ijdel kunt gebruiken. Het is als een granaat die in hun handen ontploft. En omgekeerd zit dat er een grote streep onder. Dat God de wonderen doet door de handen van deze oprechte Christusprediker Paulus. En de imitators worden als bedriegers ontmaskerd. We mogen meelopen. Iemand roept ze te hulp. Er is een man, een jongeman, een vader. Bezeten door een boze geest. En blijkbaar ligt hij op bed of zo. Ze gaan eromheen staan met z'n zevenen. En ik weet niet of het op het rijtje de oudste is, maar ze spreken uit: demon, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepreekt wordt. En dat is een koude kermis waar ze van thuis komen. Want terwijl ze met z'n zevenen rond dat bed staan, begint ineens de demon te spreken door die ellendige man. En hij zegt: Jezus ken ik en wie Paulus is weet ik, maar wie zijn jullie? De demon zegt niet van: ik wil graag eens kennis maken, wie zijn jullie? Nee, het is een spot. De naam van Jezus kent hij. En de boze geesten beven. Denk maar aan de bezetenen van Gadara. O, laat ons nog niet geworpen worden voor de tijd in de afgrond. Want de duivel weet dat straks het komt voor eeuwig geworpen in de afgrond. Jezus ken ik. En die hoeft ook geen formule te gebruiken. Die zegt eruit. En wie Paulus is, weet ik. Maar jullie gebruiken alleen maar de naam van Jezus op je lippen. Hij is niet in je hart. En daar zijn wij niet bang voor. Wat aangrijpend. Jezus spreekt en ze verdwijnen. Maar als zijn naam niet in ons hart is, ze imiteren en boezemen de geestelijke wereld geen enkel ontzag in. Wie denken jullie dat jullie zijn? Dat bedoelt de demon. Jonge vrienden, wees bang voor boze machten. Ook al is er iemand die nieuwsgierig is om samen eens een film te draaien van Harry Potter. Of een film over hekserij. Ga niet uit overmoed met elkaar een occulte film kijken. Of occulte spelletjes doen, ook niet lachend van: ja, daar geloof ik niks van. Een glaasje dat draait enzovoort. Als je geen levende verbinding met Christus hebt, word je door de demonen in bezit genomen. Paulus en Petrus wijzen daar met ontzag op. Namelijk, die boze gaat rond als een briesende leeuw en hij loert wie hij verslinden kan. Er is maar één remedie waar dat je veilig bent en niet bang hoeft te zijn. Dat is zondag 1. Wat is je unieke troost bij dit levend sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, niet meer voor eigen rekening staan, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij van de Satan, van de duivel verlost heeft. En dan moet je nog het gevaar niet opzoeken. Want als Paulus 10 jaar later die brief aan Efeze schrijft, dan schrijft hij: doet aan de gehele wapenrusting. Dus wapen je met het woord, met het geloof, om de vurige pijlen af te wenden. Opdat u staande mag blijven. Maar niet geen spelletjes. Nou, daar komen de zonen van Skeva ook achter. Die man die daar ligt, wordt ineens geheel in beslag genomen door de demon. En hij krijgt bovennatuurlijke kracht. En hij springt bovenop hem. Het zijn drie werkwoorden achter elkaar in een tijdvorm die laat zien dat het een directe actie is. Hij springt op een aas. Twee, hij overmeestert hen. Dat Griekse werkwoord is samengesteld. Hij wordt kurios over hen. En ze delven het onderspit. Het is dan met de jongen op het schoolplein die op zijn pootje raakt en op zijn rug gelegd. En de ander springt erop. En gaat met zijn knieën over de spierballen heen. En het derde, hij scheurt de kleren van de lijf en verwondt ze. Naakt vliegen ze de deur uit. Moet je voorstellen dat ze door de straatjes van Urk ziet rennen. En het is niet niks, want het werkwoord wat gebruikt wordt, u hoeft geen Grieks te leren, maar u hoort geheid, een bekende klank, is het werkwoord traumatizo. Het is een traumatische ervaring. Alsof ze onder een losgeslagen leeuw, daar liggen ze, je ziet ze gaan. Ze lopen verschut op hun naakte huid. En zo zijn we bij de derde gedachte. God bevestigt in het occulte evenze de waarheid van zijn evangelie. Hij ontmaskert de religieuze imitatie tot op de naakte huid. En dan hij verwekt vrees en laat de naam van Jezus groot maken. De Heer Jezus werkt mee. En dan is het heel wonderlijk gemeente, dan moeten die nepperts nog een functie hebben, dat zou je niet verwachten. Want als die namaakte zou zijn, dan zou je denken dat buitenkerkelijk en zo weer een reden hebben om af te geven. Ach, wie heeft er nou gelijk in de kerk moest kijken? Ze gaan af als een gieter. Ja, als in het Urkse land komt te staan, dat bij de juwelier van Urk ringen verkocht zijn met diamantjes die nep blijken te zijn, terwijl die man geheel te goede trouw is. Ja, dan denk je dat voorlopig koopt niemand dat. Ja, maar hier lees ik net het tegenovergestelde. Nou, in vers 17 namelijk dat het verhaal van de zonen van Sceva bekend wordt, zowel bij Joden als bij de Grieken die in Efeze wonen. En wat is het resultaat? Gooien ze alles in de kliko? Nee, vers 17 zegt. En dit werd alle bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze wonen. En er viel een vrezen over hen al en de naam van Jezus werd groot gemaakt. De Heere gebruikt het om meerdere mensen te bekeren. En ook de heiligen te versterken. Dat is mede het resultaat van het verhaal van de Joodse exorcisme. Ja, wat een wonder. De wonderen bevestigen wel de leer. Maar ze brengen niet een vrees over allen. Dat gebeurt door die mannen die Jezus imiteren. En ter plekke geoordeeld worden. Als we ons een voorstelling maken dat dat gebeurt met 7 orthodoxe Joden. Misschien toen in die tijd al met hun prachtige pijpenkrullen. En ze lopen daar door de straatjes van Urk, dan schieten we misschien in de lach. Het lijken de eerste strippers. Maar zo grappig is het niet. De demon ziet het niet als een grap. De zonen van Sceva ervaren het niet als een grap. En de lezers van Lucas, die zelf misschien nog betrokken zijn bij occulte dingen, bij magische praktijken, beschouwen het ook niet als een grap. En de man in wie de kwade geest is, helemaal niet. Het is geen grap. Hij wordt weerloos voortgedreven door een machtige demon. En de zeven exorcisten lijden pijn en schamen ze zich dat ze in het openbaar te kijk zijn gezet. En de Heere zorgt ervoor dat er vrees over alle ziel komt. Het doet wat met hen. De boze geesten kunnen hen ook aanvallen. En zijn ze totaal machteloos, tenzij ze mogen schuilen in de naam van Jezus Christus. En tegelijk worden ze met verwondering vervuld over die naam van Jezus. Dat is niet zomaar een hogere naam dan die van die demon. Het is een unieke naam. Je moet in die naam delen om veilig te zijn. Je moet in die naam delen om God aan het werk te zien. Maar niet om manipulatie. Je kunt Jezus niet manipuleren als je jezelf aan hem niet hebt overgegeven. Dan kunnen we mooie liederen zingen over Jezus, samen in de naam van Jezus enzovoort. Daar zeg ik geen kwaad van. Maar dan kun je het heerlijk vinden om zo te zingen, maar als je die naam niet in je hart hebt, dat is levensgevaarlijk. En zo wordt door het tegenbeeld van de zonen van Sceva een extra streep gezet onder de prediking en de wonderen van Paulus. En zo worden meerdere tot bekering gebracht. En dat gaat straks verder. En zo zien we dat vrede en onrust, blijdschap en ellende dwars tegenover elkaar staan. Omdat het verschil gemaakt wordt door de naam van Jezus Christus, die mij uit alle heerschappij van de Satan verlost heeft. Ik ben zijn eigendom. En hij bewaart mij voor het eeuwige leven. Want hij heeft met zijn dierbaar bloed betaald. En hij heiligt mij door zijn geest. En hij bewaart mij alzo dat er zonder de wil van de hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Hij bewaart mij tot het eeuwige leven. Wat zijn we bevoorrecht. En dat uit genade alleen. Maar als we buiten Christus zijn, geliefden, dan zijn we nog in de macht van Satan. Daar hebben we misschien geen last van. En hij laat niks van zich merken. Nee, zolang u van hem bent, laat hij je met rust. Alleen van het einde van je leven zal hij je bespotten en uitlachen. Dat je je door hem in de luur hebt laten leggen. Vlucht toch tot de naam van Jezus, jonge vrienden. Voor die naam siddert de boze. En een evenze laat Christus die overwinning schitteren. Dan die mensen, ja, dan gebruik je hem niet als een formule. Maar ga je die naam groot maken. De naam van mijn liefste. En ze maakten de naam van Jezus groot. Dat is zo groot. Dat Paulus, als hij die brief aan Efeze schrijft in dat eerste hoofdstuk, laat hij zien wie ze nu geworden zijn uit genade alleen. Eeuwig verkoren tot het eeuwige leven. En daar gaat de Heere God zij dank mee door. Jonge vrienden, de waarheid van dit evangelie is bevestigd. Opdat jij er een overgeeft. Daarom hebben we gezongen, geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Geloof het van kaf tot kaf, ook de schepping. En misschien is het even los van de tekst. Toch ook weer niet. Jonge vrienden. Paulus schrijft in Thessalonica dat God aan het einde van de geschiedenis een geest van leugen zal zenden. En misschien zitten we daar al middenin. in een krankzinnige wereld. Zelfs wetenschappers met heel die genderideologie. Ik heb het niet over mensen die worstelen met hun geaardheid of worstelen met hun man of vrouw zijn. Maar die ideologie vanuit de Verenigde Naties. Die, waar de hele wereld in mee moet gaan. Dat je niet meer mag zeggen een vrouw baart, maar een mens baart. En die vrouwelijke professor in Engeland die het weigerde, is ontslagen. En dan denk je, ver van Urk, je weet het niet. De leugen. Dat je straks niet meer mag zeggen, je hebt een zoon of dochter gekregen, dat moet het later zelf uitmaken. De politieke partijen, doctorandes en weet ik het allemaal niet, ze gaan erin mee. Een geest van leugen. En dan, volgens Openbaring 13, zal dan de valse profeet, de minister van propaganda van de antichrist, grote tekenen doen. Er gaat leugen bevestigd worden door tekenen. Hij zal zelfs vuur van de hemel doen neerdalen, alsof hij Elia is. En door deze tekenen zal hij de wereld verleiden achter de antichrist. Want stel het u naar voren, staat graag de, ja jongens, maar dat is nou niet zomaar, daar zit toch meer achter. In de kerk hebben we toch geleerd dat de leer door wonderen wordt bevestigd. Nee, dan wordt de leugen bevestigd. Die valse profeet zal heel de aarde achter zich krijgen, zodat ze het beest dat uit de zee komt aanbidden. En hij zal een beeld voor het beest oprichten. En het beeld zal spreken. Kunstmatige intelligentie. Een computer die zo snel denkt en zo snel gaat, dat de mens geen macht meer heeft. En die zal maken dat alle die het beest niet aanbidden gedood zullen worden. Wat is, zal ten zegen zijn, zal die redding zijn als je weet, en dat staat in mijn Bijbel. Om als het gebeurt door de leugengeest niet meegenomen te worden. Maar dan de stem van Jezus te horen. Als deze dingen gaan gebeuren, wat dan? Richt uw hoofden op. Want de dag van uw verlossing is nabij. Houd vast aan het woord. Ook in zaken schepping of evolutie. Houd het woord vast, geliefde. Want het geloof dat op het woord steunt, op het sterfbed, waar je niks meer kunt, ellendig, niks meer kunt vasthouden en niks meer in herinnering kunt roepen. Gedenkt me naar het woord waarop u mij verwachting hebt gegeven en die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Halleluja. Amen.